Het zat er dik in dat met mijn uitdagende opmerkingen over de tekenen der tijden ik u zou prikkelen tot het stellen van vragen. Dat hebt u ook voortreffelijk gedaan. Ik heb met mijn woorden niet willen zeggen dat er niet zoiets is als wat we noemen tekenen der tijden in de gebruikelijke zin van het woord. Dat moet er ook bij zeggen, want de enige plaats waar in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de tekenen der tijden is waar? Wil iemand even het goede antwoord zeggen? Ja, ik ben schoolmeester, daar doe je niks aan. De enige plaats is Matteüs 16. En daar zegt de Heer Jezus tot de Farizeeën: jullie kunnen de tekenen der tijden niet onderscheiden. En wat geeft hij dan als antwoord wat die tekenen der tijden zijn? Zijn eigen sterven en opstanding. En ik noem dat maar even om te laten zien dat uitdrukkingen wel een erg eigen leven gaan leiden. En dan wel eens ver verwijderd raken van wat de Bijbel eigenlijk bedoelt. Maar we willen mild zijn jegens elkander vanavond. En in die bredere zin, tekenen, zijn een paar vragen ook over Lucas 21. Daar wordt ook dat woord tekenen gebruikt. Natuurlijk letten wij op de dingen die om ons heen gebeuren. En als hier een vraagsteller zegt, is Israël niet de barometer van de eindtijd? Dan zeg ik minstens een barometer. En een heel belangrijke ook. Als de Heer Jezus in Lucas 21 en in Matteüs 24 daarover spreekt, dan zegt hij ook, als je ziet dat de boom begint uit te lopen, de vijgenboom. Goed, hij noemt dat als een heel algemeen beeld, maar ik heb het idee dat je dat best mag toepassen op Israël. Israël is de vijgenboom in het Oude Testament. Als die vijgenboom weer gaat uitlopen, let dan op, want dan weet je dat de zomer nabij is. In die zin zijn er tekenen. Zoals bij de schipbreuk van Paulus in Handelingen 27 zei 15 vademen maten en na een tijdje 10 vademen. En daaruit maakten ze op dat ze dichter bij het land waren gekomen. Dat lijkt me een goede conclusie. En zo zijn er hele simpele dingen. Het feit dat Israël zijn eigen staat heeft gekregen. In spanning met al zijn nabuurstaten, want niet alleen let op het uitlopen van de vijgenboom, maar alle bomen. Dan hoort dat er allemaal bij. Maar waar het mij straks om ging is, die dingen laten zien dat de nacht ver gevorderd is. Maar de dag is in de eerste plaats iets die aangekondigd wordt door de morgenster en die gaat in de eerste plaats op in de harten van de gelovigen. Daarom vind ik het in de eerste plaats belangrijk wat er met de gelovigen gebeurt. En dat spreekt ook onszelf aan. Je kunt geweldig gefascineerd worden door wat staat er al met Israël te gebeuren. Maar er zit heel veel sensatiebelustheid in. Mensen vinden het spannend om dat allemaal na te rekenen. Wat staat er allemaal over Israël geschreven? Destijds zoveel Joden of pseudo-Joden uit de vroegere Sovjet-Unie kwamen. Bijna 1 miljoen. Had men daar weer meteen bijbelteksten mee. En dat is allemaal verschrikkelijk interessant en zo. Als die bijbelteksten daar werkelijk op slaan. Maar als we zelf niet veranderen, dan is het belangrijkste teken van de eindtijd nog altijd niet in vervulling gegaan. Dan zijn we erg gefixt op wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar als we zelf niet veranderen, als de morgenster niet opgaat in de eerste plaats in onze eigen harten, dan is het nog lang niet de tijd. Goed, een heel andere vraag over de overheid. Ik doe ze toch maar een beetje door elkaar zoals ze hier liggen. Als voor de Tweede Wereldoorlog wereldburger zijnde, dus dit is iemand die voor 1940 geboren is, begrijp ik, zit ik nog steeds met de vraag, die ook voor mij geldt trouwens, die na 1940 geboren is, tijdens de Duitse bezetting 40-45 over Nederland, wie was onze wettige overheid en wie moesten wij gehoorzamen? Dat is de tweede vraag. Wie moesten wij gehoorzamen? Ja, ik heb dat vaak mezelf afgevraagd, hoe zou ik dat in die tijd beleefd hebben? Het is een beetje makkelijk praten achteraf. Ik heb ooit een prediking meegemaakt van dominee Dumarchie van Voorthuizen, bij de ouderen onder ons nog bekend. En dat was op bevrijdingsdag, op 5 mei, vele eeuwen geleden. Ik weet niet meer hoe lang dat wel niet geleden is. Ik had een mooi donker pak aangetrokken, want ik wilde hem extra graag eens een keer horen. En hij vertelde toen in 1940 de Duitsers ons land binnenkwamen, Toen had hij dat aangezien en het hoofd gebogen en gezegd ook tegen zijn gemeenteleden, dit is nu onze wettige overheid. En toen zij 5 jaar later weer vertrokken, hij zei het eigenlijk een beetje anders, maar het kwam op hetzelfde neer. Toen ze kwamen, toen zei hij, dit is de slaande hand van God over ons volk. En toen ze weggingen, toen zei hij, dit is de slaande hand van de geallieerden over de Duitsers. Want wij hadden verdiend dat we die Duitse bezetter kregen. En die Duitsers hadden weer verdiend dat de geallieerden hun een pak slaag gaven. Daar zit misschien wel wat in. Maar het is ook toch een wat gemakkelijke theologie. Het is wat gemakkelijk om te zeggen dat iedereen die maar hier ons land binnenkomt en de macht overneemt, daarmee automatisch onze wettige overheid is. Wij hadden een overheid en die zat in Engeland. Dat was de wettige overheid en we hadden een wettige vorstin, geheel in overeenstemming met onze grondwet, en die overheid zat daar. Die moest vluchten onder de omstandigheden. Maar veranderde niet, doordat ze de macht niet meer had, veranderde dat niets aan haar wettige rechten. Wij moeten recht en macht niet verwisselen. De Duitsers hadden geen rechten hier. Die rechten behoorden rechtens toe aan die overheid die de wijk had moeten nemen naar Londen. De Duitsers grepen wel de macht, maar daarmee hadden ze nog niet het recht. Wie recht en macht gaat verwarren, komt met dit soort problemen. En ik heb dus veel respect voor degenen die in die tijd zeiden, onze wettige overheid, dat is niet deze bezettende macht, maar dat is de overheid die in Londen zit en die we ook al zodanig erkennen en herkennen. Gastvrijheid en herbergzaamheid van aan de vreemdeling als bijbelse opdracht. Is dit niet tegenwoordig niet zonder gevaar? Ja, dan kun je je wat voorstellen wat daar allemaal in het hoofd van de vraagsteller omgaat. Maar laten we goed bedenken voordat we het al te breed op gaan toepassen. Liefde voor de vreemdelingen, wat gastvrijheid letterlijk betekent, dan gaat het in de eerste plaats om. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de tweede Johannesbrief, of was het de derde. Dat blijkt in eerste plaats te gaan om medechristenen, rondreizende zendelingen, evangelisten. Dat blijkt ook allerlei plaatsen. Het gaat er niet om dat we iedereen in ons huis opnemen. Maar dat wil niet zeggen dat je het toch niet in een bredere zin zou mogen toepassen. Israël heeft altijd in zijn wetten bijzondere instructies gekregen voor diegenen die als vreemdeling onder hen verkeerden. En dat mag ons zeker wel aanspreken. Degene die als vreemdeling onder ons verkeren, daar moeten wij ook goed voor zijn. Maar ons probleem is natuurlijk, maar daar ga ik nog niet over uitweiden, want dat wordt een hele politieke discussie. Ons probleem is dat we sommigen zijn die hier al 30 jaar wonen en nog steeds vreemdelingen zijn. En dat is ook niet een gezonde situatie. Daar moeten we ook wat aan proberen te doen. Dat noemen we integratie tegenwoordig. Dus er zitten veel meer haken en ogen aan. Je moet met dat soort dingen niet naïef zijn. Zoals het in mijn bescheiden mening wat naïef is om te zeggen dat iedereen die hier de macht even komt overnemen daarmee automatisch wettige overheid is. En zo kan het ook wat naïef zijn om mensen die hier al 30, 40 jaar wonen en al lang geïntegreerd hadden behoren te zijn, om die nog steeds als vreemdelingen te beschouwen en als zodanig ook de bijzondere wetten van het Oude Testament daarop toe te passen. Wij moeten mensen helpen die hier niet op bezoek zijn, maar die hier komen wonen, om zo gauw mogelijk vreemdeling af te zijn. Dat heet integratie en daar zitten heel wat haken en ogen aan vast. En wij, als dat dan niet allemaal zo goed lukt, dan moeten we daar die mensen niet de schuld van geven, maar onszelf, die destijds al die mensen hier naartoe hebben gehaald, zonder te overzien wat we daarmee deden. Dus wees voorzichtig met simplistische statements over zulke zaken als vreemdelingenbeleid, want ze zijn politiek buitengewoon complex. En ze hebben zeker te maken, ik zeg het heel vaag, met wat de schrift zegt over onze houding tegenover de vreemdeling. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Daarvoor zit er veel te veel aan vast. De dienstbaarheid. We hebben het gehad over dienen en over als slaaf dienen. En over de zorg niet wijden aan het vlees om aan de begeerte te voldoen. Mag je nou eigenlijk helemaal geen zorg hebben? Ook zorg voor jezelf. Dat is ook een vraag van iemand die zegt, assertiviteit, is dat nou zo verkeerd? Kan en mag een christen assertief zijn, zeg maar, voor zichzelf opkomen? Assertiviteit kan leiden tot een vorm van egoïsme en zelfs tot agressiviteit. Zo leert de praktijk. Ja, tegenwoordig hebben wij de psychologie en dan is alles veel ingewikkelder geworden. Vroeger was het heel simpel, geef het over in de handen van God. Maar vandaag hebben we ontdekt dat dat als geestelijk principe heel goed is, maar niet altijd als psychologisch principe. En dat is een heel verschil. Het leven is complexer geworden. Want psychologisch zijn er mensen die vaak door een verkeerde opvoeding, maar soms hebben ze ook wel een beetje aanleg voor, totaal niet voor zichzelf kunnen opkomen. Totaal geen behoorlijk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde hebben en in een verkeerde zin over zich heen laten lopen. En die mensen lijden daar zelf heel erg onder. En wat die mensen nodig hebben is een stukje hulpverlening om ze te helpen een stukje assertiviteit te ontwikkelen en niet als kop van jut te fungeren. Geestelijke nederigheid mag je niet verwarren met een psychologisch laag gevoel van eigenwaarde. En lieve mensen, dat is ook weer voldoende voor een avondvullend programma, net als die vorige vraag. Dus u haalt nogal wat overhoop vanavond. En ik kan dus ook alleen maar een paar opmerkingen daarover maken. Het geestelijke en het psychische moet je goed uit elkaar houden. En zo is het ook met zorg voor jezelf. Mensen die aan zichzelf niet toekomen, die lopen vast. Die altijd maar hollen en rennen en vliegen, ik weet het ook uit eigen ervaring. Die lopen vast, ook met hun gezondheid. Omdat ze denken dat ze al hun tijd en energie aan de Heer moeten geven en geen tijd nemen om die veer even weer wat te laten ontspannen. Die veer kan niet altijd gespannen, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Het hoort ook tot het goede omgaan met jezelf en met je lijf als je regelmatig zorgt voor ontspanning en beweging. En dat zijn ook allemaal dingen die juist horen bij het goed omgaan met dat instrument dat je van God ontvangen hebt en dat je lichaam heet. Het hoort daar net zo goed bij. God verwacht van niemand van ons dat we ons te pletter lopen. In de dienstbaarheid zullen we dus ook zo goed leren luisteren naar de stem van de Heer, dat we ook weten wanneer we tijd voor ontspanning mogen en moeten nemen. Dat hoort juist bij de dienstbaarheid aan de Heer. Wie zichzelf kapot werkt, die is helemaal niet zo dienstbaar geweest. Die laat zich eerder leiden door zijn eigen innerlijke aandrang, dan dat hij zich per se laat leiden door de Heer. Want de Heer verwacht van niemand van ons dat we ons kapot werken en onder over de kop werken. Maar u begrijpt wel, dat zijn allemaal gevaarlijke statements. Gevaarlijk omdat er geen tijd is om ze allemaal keurig uit te werken en daar hele genuanceerde dingen aan toe te voegen. Mijn grootvader werd als hoofd van de school door dominee, zal ik zijn naam noemen of niet, gevraagd de Joodse kinderen aan te geven omdat de overheid dat vroeg. Is de Bijbel niet onze norm bij het gehoorzamen van de overheid? Mozes' ouders werden toch ook gezegend in hun burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, de dominee wiens naam hier genoemd wordt, heeft in dat opzicht inderdaad een niet zo echt beste reputatie achtergelaten. Waarbij ik onmiddellijk zeg dat het makkelijk oordelen is achteraf. Ook die zeer bekende predikant werd in zijn tijd geplaagd door een wat al te simpele opvatting over wie nu onze wettige overheid was. Want nu als die wettige overheid van ons vraagt Joodse kinderen aan te geven, terwijl je vanaf 1942 al kon weten wat er wel eens heel sterk waarschijnlijk met die Joodse kinderen zou kunnen gaan gebeuren, dan zit je er volkomen naast. Nogmaals, ik zeg dat met het gemak van de wetenschap die wij achteraf hebben, maar het wir haben es nicht gewusst, dat is maar van zeer betrekkelijke betekenis. Vanaf 1942, maar zeker vanaf 1943 kon men weten wat er met Joodse kinderen kon gebeuren en gebeurde die weggevoerd werden uit ons land. En dus ben ik blij met wat u daar toevoegt over de Mozes' ouders die hun kindertjes niet in, die hun zoontje niet in de Nijl gooiden, maar het aan een biezen kistje toevertrouwden. Dat waren trouwens hele slimme Joodse mensen, want ze deden wel wat de koning zei. Het in de rivier gooien, alleen ze deden er een kistje omheen. Dat is heel slim. Maar het is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, daar hebt u volkomen gelijk aan. Het heeft te maken met handelingen 4 en handelingen 5. Het is heel boeiend. Het is heel boeiend en ik zeg dat weer met grote voorzichtigheid, want het beste zou weer zijn als ik daar een hele avond over zou praten. Het is heel boeiend. De mensen die in het verzet zaten, dat waren voor een groot deel de nazaten van Abraham Kuyper. Zwart-wit, de gereformeerden. Mensen aan de bevindelijk gereformeerde kant waren voor een heel groot deel mensen die de Duitsers als de wettige overheid beschouwden. Dus ik generaliseer niet, er zijn ook heel veel uitzonderingen, maar voor een heel sterk deel waren die erg wetsgetrouw met alle gevaren van dien. En dat is boeiend, dan mag u dat als huiswerk meenemen, wat dat nou te maken heeft met die verschillende theologie van die kindertjes van Abraham, ik bedoel dan Abraham Kuyper, En die anderen, die ook kindertjes van Abraham zijn, maar dan een andere Abraham. Die bevindelijk gereformeerden. Daar zaten hele theologische voorstellingen achter. Die ook wel eens te maken zouden kunnen hebben met een zeker fatalisme. Het makkelijker accepteren van de status quo. Nou ja, die Duitsers zijn er nu, dan is dat de wettige overheid. Dus ja, moeten we maar doen wat die mensen zeggen. Ook een zekere gelatenheid. Terwijl die Kuiperiaantjes die gelatenheid helemaal niet wilden. En onmiddellijk met handelingen 4 en 5 op de proppen kwamen. Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, dus huppatee de beuk erin. Dat is heel boeiend. Wij worden in ons leven heel vaak voor belangrijke beslissingen gesteld. Maar de manier waarop wij die beslissingen nemen, hebben te maken met wat wij van kinds af aan ook geleerd hebben aan theologische ideeën en voorstellingen. Die vormen ook op belangrijke momenten de soort van beslissingen die wij nemen. En dat is op zichzelf heel erg boeiend om over na te denken. Waarom dat allemaal zo is. Maar dat zijn dus allemaal vragen voor een avondvullend programma. Nou, deze ook weer zeg. Ik lijk toch bijna in die valkuil van de EO te vallen. Hè, om in 5 minuten even al die grote kwesties voor u op te lossen. Neem nou deze. Hoe staan de zogenaamde wraakpsalmen van met name David in verhouding tot Romeinen 12? Het slot. David vraagt op een soms wraakzuchtige wijze, lijkt mij, de gruwelijke ondergang van zijn vijanden. Vreemd contrast. Ik denk in 1773, toen de psalmberijming uitkwam, dat die psalmberijmers hebben gedacht, nou oké, we moeten psalm 37, het slot, wel ook berijmen, er is niks aan te doen. Maar het zal niet vaak gezongen worden. Ik denk niet dat een van u het ooit gezongen heeft in de kerk. Gij dochters van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij die u zal vergelden, hetgeen gij ons hebt aangedaan. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Goed, wat moeten we daarmee? Dat weet ik ook niet precies, maar ik zal u wel vertellen wat in elk geval goed in ons achterhoofd moeten houden. Als Paulus het in Romeinen 12 heeft over geen kwaad met kwaad vergelden, dan gaat het over die diepe, diepe neiging in ons om als iemand ons of onze geliefde te nakomt, om overeind te vliegen en terug te slaan. Daar staat heel sterk het eigen belang voorop. En dat is wat anders dan wanneer het belang van Gods volk en daarmee uiteindelijk Gods belang voorop staat. Ik zal niet zeggen dat daarmee alles gezegd is. Maar in deze wraakpsalmen zie je dat David, mag ik het zo even zeggen, als geïnspireerde Godsgeest vervuld is met een heilige toren om de eer van God. Hier gaat het niet om machten, dit is trouwens geen psalm van David, dit is een psalm uit de tijd van de ballingschap. Maar hier gaat het om machten, Babel, Edom, die deze psalmist misschien persoonlijk helemaal niks hebben aangedaan. Maar die zich vergrepen hebben aan Gods volk. En dat is wel even wat anders. Dan zouden wij misschien nog die woorden niet zo makkelijk in onze mond nemen. Daarom zei ik al, die berijmde psalm zal wel nooit gezongen zijn. Maar we moeten de diepere bedoeling van David, of wie de schrijver ook is, daarachter begrijpen. Daar staat ook die prachtige woorden in diezelfde psalm. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemeld als ik u er niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde. Hier gaat het om iemand voor wie Gods volk en ook Gods stad, waar Gods tempel staat, waar God woont te midden van zijn volk, voor wie dat boven alles gaat. Deze man spreekt niet vanuit zijn eigen belang, omdat hij persoonlijk gekwetst is of persoonlijk belaagd is. En dat maakt op zijn minst toch wel een geweldig verschil. In Romeinen 9 vers 13 staat, draag bij in de noden van heiligen. Hoe moet ik aankijken naar de hulp aan de getroffen landen van de zeebeving? Het allergrootste deel zijn toch afgodendienaars, zoals boeddhisten, hindoeïsten, hindoes, moslims. Die kan ik geen heiligen noemen. Kan het zo zijn dat het misschien een straf van God is? Wegens afgoderij, zoals vroeger vaker voorkwam in het Oude Testament, bijvoorbeeld Sodom en Gomorra. Ja, als ik de Heere God was, had ik dan eerder Amsterdam genomen. Of New York. Begrijpt u wat ik bedoel? En de tweede vraag is, waarom moesten dan ook 50.000 onschuldige kindertjes sterven in die landen? Misschien is het wel veelzeggend. Laat ik het zo beginnen. Als het gaat om schuld, dan durf ik daar best ruimte voor te laten. Ik heb zondag 2 keer gepreekt over Lucas 13, de eerste 5 versen, waar we onder andere dit lezen. Waar de Heer Jezus zegt, wat dachten jullie nou, dat die 18, op wie die toren van Siloam viel, dat die schuldiger waren dan de andere Jeruzalems, die geluk hadden, want zij zaten niet onder die toren bedolven. Nee, die waren niet slechter, die 18. Maar als gij u niet bekeert, zult gij evenzeer omkomen. Er zitten 2 dingen achter. Wees voorzichtig met te zeggen dat iemand die door een ramp getroffen wordt, schuldiger is dan anderen. En dat zit ook in deze vraag, dat gevaar. Maar omgekeerd, denk niet dat het niks met schuld te maken heeft. Maar dan in die zin dat wat met die 18 gebeurde, een teken aan de wand was voor allen in Jeruzalem. Omdat ze wisten dat God er is en dat God niet over zich laat lopen. En dus, opdat allen in Jeruzalem erdoor zouden worden aangesproken. En de Heer Jezus vertolkt dat met deze woorden, als gij u niet bekeert, zult gij evenzeer omkomen. Wat daar in Zuidoost-Azië gebeurde, is voor ons een waarschuwing. Te meer, nu er ook nog eens duizenden Europeanen in deze ramp zijn getroffen. Duizenden Europeanen. Westerlingen. Maar dat zijn verreweg de meeste waren Europeanen. Dat is natuurlijk wel erg frappant. Maar wat betreft schuld, luister mensen, 2 van die landen hebben verschrikkelijke burgeroorlog gevoed. En nu, een dikke week na die ramp, begint die burgeroorlog in Sri Lanka of in Atje alweer op te duiken. Dat is afschuwelijk. Ten tweede, sommige van die plaatsen in Thailand zijn zulke verdorven sekscentra waar vele vrouwen werken in de prostitutie. Maar dat is dan vooral de schuld van die westerse mannen die daar naartoe gaan om daarvoor weinig geld een vertier te kunnen halen, ook met die vele, vele kinderen die van kinds af aan voor de prostitutie worden bestemd. Walgelijk. Walgelijk. Straf van God. Wie zal ontkennen dat dat element erin zit? Als je dan maar in het licht van Lucas 13 niet zegt dat die mensen schuldiger waren dan wij in Amsterdam of wij in Krimpen aan de IJssel. Dat is belangrijk om te bedenken. In Openbaring 6 vers 8 wordt een vierde deel van de mensheid getroffen door hongersnoden, oorlogen, de wilde dieren en pestepidemieën of epidemieën. 3 van die 4 dingen die dreigen nu ook in dat rampgebied te gebeuren trouwens. Trouwens die wilde dieren ook, ik hoorde vandaag van een of andere land, ik ben vergeten waar de krokodillen zo hongerig zijn geworden doordat hun prooi is weggevallen, dat die een hele nieuwe plaag vormen voor de mensen die zich daar in dat gebied ophouden. Dus honger, wat zei ik nog meer, burgeroorlog had ik het al over, het zwaard, en dan die wilde dieren en dreigende epidemieën. Alle 4 die komen daar ook voor. Maar in Openbaring 6 vers 8 gaat het over een vierde deel van de mensheid. En waarom wordt dat vierde deel van de mensheid getroffen? Omdat die de schuldigste van allemaal zijn? Blijkt niets van. Dat is een ander doel. Opdat de overige driekwart zich zou bekeren. En dat gebeurt trouwens niet, blijkt uit Openbaring 8 en uit Openbaring 16. Zij bekeerden zich niet van de werken van hun handen. De vraag is dus niet, zouden die mensen in Zuidoost-Azië schuldiger zijn dan wij? De vraag is, wat doen wij met deze ramp? In welke zin spreekt het ons aan? Wat leren wij ervan? En in de tweede plaats, tot welke daden van liefde drijft het ons uit als het om gaat die mensen daar te helpen? Dus nee, ik kan ze daar ook geen heiligen noemen, maar in Nederland komen we ook niet zo bar veel heiligen tegenwoordig meer tegen hoor. Laten we dat even goed in de gaten houden. Laten we dus voorzichtig zijn om te denken dat die mensen slechter zijn dan wij. Dan 2 vragen over Lucas 21. In Lucas 21 staat in vers 25 als teken van de eindtijd, als de zee en de watergolven groot geluid zullen geven. In vers 28 wordt dit verbonden met, als nu deze dingen beginnen te gebeuren, zie omhoog en hef uw hoofden op. Omdat uw verlossing daarbij is. En dan de vijgenboom gelijkenis. Dus we moeten juist letten op de tekenen. Maar ook positief onze verlossing daarbij nabij weten. En de andere vraag. Als we de zeebeving Azië-ramp niet moeten zien als teken van Christus naderende komst. Hoe moeten we Lucas 21 vers 25 tot 28 dan zien? Juist deze ramp spoort ons aan om nog dichter bij Christus te leven. Ja, er zit natuurlijk op zichzelf best een kern van waarheid in. Maar laten we goed bedenken, op 1 november 1755 vond die afschuwelijke aardbeving plaats in Lissabon. Het was zondag, de mensen zaten in de kerk. De kerk waren propvol, want het was Allerheilige. Eerst vond die schrikkelijke aardbeving plaats waarbij veel mensen al bedolven werden toen al die gebouwen instortten. En de mensen vluchtten naar het strand, want daar waren geen gebouwen die konden instorten. En toen kwamen er 3 grote tsunamis uit zee op en al die mensen op het strand werden verzwolgen. 90.000 mensen kwamen om in Lissabon. En ook nog eens 10.000 in Marokko, want die schokken werden tot ver gevoeld tot in Luxemburg aan toe. Heel Europa werd in trilling gebracht. Maar dat is 250 jaar geleden. De Heer Jezus is niet gekomen in deze 250 jaar. Integendeel, hij zegt nogmaals in Matteüs 24, het is allemaal nog maar het begin van de weeën. Hij zegt niet in Matteüs 24 dat, nou goed, je zou kunnen zeggen in Lucas 21 dan wel in die zin. Maar laten we er voorzichtig mee zijn, want ook deze, ook tsunamis, ook zelfs in Europa, kennen we al eeuwen en eeuwen. Hoe verder we teruggaan, des te minder gegevens hebben we daarover in de geschiedenis. Maar het is niet iets nieuws. Het is niet iets van de laatste tijd. Ook aardbevingen zijn niet van de laatste tijd. De aardbeving van 1976 in China heeft altijd nog heel wat meer doden gevergd dan deze vloed in Zuidoost-Azië. En dat ligt binnen de geheugens van velen. In 1976. Alleen toen gebeurde het binnen één land dat zoveel mogelijk hulpverleners buiten de deur hield. Dus het wisten er minder van en daardoor hebben sommigen van u het al vergeten. Er is geen statistiek waarbij we kunnen zeggen deze dingen gebeuren steeds vaker en steeds erger en dus moet de komst van de Heer wel nabij zijn. Maar omgekeerd ben ik het wel met u eens. Deze dingen in elk geval dwingen ons weer over onszelf na te denken. Ook onze hoofd omhoog te heffen naar de komst van de Heer. Maar vooral onszelf onder de loep te nemen. Ik vind het mooier wat de tweede vraagsteller zegt. Niet zozeer de Heer zal dan wel heel spoedig komen. Maar het spoort ons aan om nog dichter bij Christus te leven. En dat vind ik belangrijk. Ik noem 1755 graag. Omdat voor het eerst in de geschiedenis toen een heleboel spotters kwamen. Die zeiden, nou wat heeft dit nou allemaal met God te maken? Nou kun je toch wel duidelijk zien dat God... Dat God er niet is, want een God van liefde en almacht, die zou zoiets verschrikkelijks nooit hebben toegelaten. Dit is niks anders dan de blinde natuurwetten. En als God er al is, dan heeft hij misschien wel de wereld geschapen, maar hij bemoeit zich er verder niet mee, want als hij dat wel deed, dan zou hij zulke dingen nooit toelaten. Dat waren voor het eerst de geluiden van wat wij nou noemen de moderne mens. En wij zijn in veel opzichten ook moderne mensen, die in de praktijk van ons leven eigenlijk God niet echt nodig hebben. In de verzorging staat, met al onze verzekeringen die we hebben afgesloten en al onze geweldige medische voorzieningen, mag u zich wel eens gaan afvragen aan het begin van 2005, in welke zin u heel praktisch echt God nodig hebt. En in hoeverre ook wij niet heel sterk door die moderniteit zijn aangetast. Waarbij God in de praktijk heel ver van ons dagelijks leven verwijderd is. En het tsunami in Zuidoost-Azië laat ons zien dat het waar is wat Daniel 5 zegt. Wat Daniel daar tegen koning Belshazzar zegt. Onze adem is in Gods hand. Dat weten we met ons hoofd ook wel. Maar die mensen zaten daar rustig op het strand. Of ze zaten daar rustig aan het ontbijt op het hotelterras vlakbij het strand. En in enkele luttele ogenblikken werd hun hele leven, hun hele bestaan verwoest. En als ze het overleefd hebben, werden hun geliefde weggesleurd door die ene vreselijke, of eigenlijk waren het 3 achter elkaar, die vreselijke vloedgolf. En als dat er toen aan lijden mag, niet zozeer alleen maar eraan te denken dat de Heer nu spoedig zal komen, maar vooral eraan te denken, Heer, zijn ook wij niet misschien mensen die het allemaal zo mooi voor elkaar hebben en zo weinig rekening houden met het feit dat ons leven in uw hand ligt. En dat we het nodig hebben om dat elke dag weer te bedenken. Dat we zonder u niet zijn. Dat we afhankelijk van u zijn. Dat onze levens bij u geborgen zijn. Heer, leer ons te verstaan wat u door die dingen tot ons te zeggen hebt. Omdat we daar niet zomaar aan voorbij gaan. Dan zou al geweldig veel gewonnen zijn. De laatste vraag. Bijna 1,5 jaar lang ben ik op zoek naar het geloof in Jezus Christus. Maar ik kom er steeds meer achter dat ik helemaal niet wil. De tekenen van de nacht merk ik steeds meer in me op. Ze zijn allemaal genoemd in het Bijbelgedeelte. Op eerste kerstdag had ik me voorgenomen om mijn leven over te geven in Christus' handen. Er is niets van gekomen. Meerdere malen is tot mij de oproep gekomen, wakker worden. Maar het is alsof ik het in de verte hoor, maar dat ik het niet daadwerkelijk opmerk. Hoe komt de morgenster in mijn hart? Ik wilde de touwtjes in eigen handen houden. Hoe kom ik tot volledige overgave? Dit is een typisch voorbeeld van een vraag die in het openbaar ontzettend moeilijk te behandelen is. Omdat ik in eerste plaats aan de vraagsteller, als ik hem tegenover mij had zitten, in een persoonlijk gesprek onder vier ogen, een heleboel vragen zou willen stellen. Vragen zoals van, kun je nagaan waarom je dat op die kerstdagen, terwijl je dat van plan was, uiteindelijk niet gedaan hebt? Wat heeft je tegengehouden? Kun je dat onder woorden brengen? Ik dacht even dat de vraagsteller zou zeggen, toen die vreselijke ramp kwam, toen kon ik het niet meer opbrengen, maar hij brengt dat er niet mee in verband. Maar evengoed, van als je toen niet deed, waarom ben je dan toch vanavond weer hier? Dat laat je dus blijkbaar toch niet los. En waarom dan niet? Je bent er nog steeds naar op zoek en als het erop aankomt, wil je niet. Maar is het ook niet heel gemakkelijk om te zeggen, ik wil eigenlijk niet? Want je wil wel. Als je echt niet wilde, zou je die vraag niet gesteld hebben en zou je hier vanavond ook niet zijn. Ik zou doorvragen, ik zou willen weten wat zijn theologische achtergrond is. Want heel veel mensen zeggen heel gemakkelijk van zichzelf dat ze niet willen, want dat hebben ze zo geleerd, dat wij van nature niet willen. Maar deze hele vraag is één grote schreeuw van iemand die dolgraag wil. Maar misschien wel gevangen zit in de leer die hij heeft gehoord dat hij niet wil van nature. En dat daarom ook niet doorheen breekt. En dat daarom ook niet toe komt om zich over te geven. Met andere woorden, ik kan hier alleen maar heel algemene dingen over zeggen, die heb ik eigenlijk al gezegd. Want voor de rest hoort zo'n vraag thuis in het persoonlijk gesprek. Maar ik zou tegen u wel dit willen zeggen. U bent er toch nog steeds gekomen. U bent hier. En u hebt in de dingen die geschreven staan in Romeinen 13 weer iets van uzelf herkend. Maar bedenk wel dat het daar over christenen gaat. Het gaat daar niet over een toonbeeld, een beschrijving van de boze zondaar die zich bekeren moet. Het gaat daar over lauwe christenen. Bent u een niet-christen of bent u een lauwe christen? Lauwe christenen moeten zich ook bekeren. De Heer Jezus zegt ook tot hen, als gij u niet bekeert, zult gij evenzeer omkomen. Maar u zegt, u bent op zoek naar het geloof in de Heer Jezus Christus, maar dan is dat gedeelte in Romeinen 13 helemaal niet op u van toepassing. Dat gaat daar over lauwe christenen, niet over niet-christenen. U hebt heel andere schriftgedeelten nodig. Maar ik vrees als ik uw vraag lees, dat u die andere schriftgedeelten allemaal allang kent. En daarom is de diepste vraag die ik u meegeef, wie heeft u wijsgemaakt dat u niet wil? Want u wil wel, anders zat u hier niet en anders had u deze vraag niet gesteld. Tenzij u een theologisch spelletje met me speelt, maar dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat u inderdaad echt wilt. Maar dat u wijsgemaakt is dat u niet wilt en dat het daarom ook niet gebeurt. Bedenk goed, de Heer Jezus zegt, wie wil nemen het water des levens om niet. En geen mens is ooit behouden geworden, tenzij dat hij ook wilde behouden worden. Want dat zegt de Heer Jezus zelf. Niet alleen in Openbaring 22, maar ook in Johannes 7, vers 17. Wie wil, zal van deze leer erkennen of zij uit God is en of ik door God gezonden ben. De Heer Jezus doet uitdrukkelijk een beroep op onze wil. En daarom kan het een list van de duivel zijn, mensen wijs te maken dat ze niet willen. En heel veel mensen willen inderdaad niet, maar dat zijn niet de mensen die zich dit soort voornemens inprenten, of die naar bijbellezingen komen en dit soort vragen stellen. Die komen hier helemaal niet en die lachen ons vierkant uit. Die hebben wel een heel ander programma voor vanavond bedacht. En daarom vraag ik u om ernstig voor het aangezicht van de Heer voor uzelf af te vragen of u niet gevangen zit in een leugen dat u niet wilt. Want zolang u die leugen blijft geloven, zult u zich nooit overgeven. Want op het moment dat u zich wil overgeven, zal die leugen weer in u opduiken die zegt, maar je wilt toch helemaal niet? En u zult zichzelf dat zeggen, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet. En zolang die demonische leugen niet doorbroken wordt, zult u niet tot overgave komen. En ik weet best, er zijn natuurlijk onmiddellijk mensen die met teksten komen en die ze aangeven, mens wil van nature helemaal niet. Dat zal allemaal best waar wezen, maar deze man wil wel, of vrouw, ik weet het niet. Deze persoon wil wel. Anders had hij die vraag niet gesteld. Daar blijf ik op hameren. Anders zat hij hier vanavond niet. Had hij wel wat leukers gedaan. Want waarom zou je hier zitten als je toch niet wil je overgeven? Kun je je tijd wel beter gebruiken? Het was vast wel wat op een van die vele televisiekanalen te bedenken, dat voor mensen die echt niet willen veel interessanter is dan een bijbellezing over Romeinen 12 en 13. En daarom is dat het huiswerk dat ik aan u meegeef. Onderzoek of u in een leugen gevangen zit. Of u wijsgemaakt is dat u niet wilt. Want op het moment dat u wilt, of beter gezegd, want dat wilt u al, dat u gaat erkennen dat u wel degelijk wilt, dan geldt het woord van de Heer Jezus voor u uit Johannes 6. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar dan moet u eerst loskomen van deze leugen. Maar misschien zit ik er wel helemaal naast. Maar dat is het risico als u anonieme vragen stelt in het openbaar. Dan moet ik op de vraag afgaan en proberen te zeggen wat in mijn hart opkomt dat ik denk dat ik zeggen moet. En daarmee wil ik het afsluiten voor vanavond.